Amsterdam.
Het verdriet van de wetenschap is dat ze slechts wordt bewonderd om wat ze niet kan zijn. Een quote van emeritus hoogleraar Trudy de Huy uit een interview in Science Guide vorig jaar door Sikko de Knecht, die hier ook vandaag aan tafel zit. Een hele goede zondagmorgen allemaal. U luistert naar Radio Swammerdam, je wekelijkse uurtje op Radio Salto. Ik ben Tanne van der Wal en vandaag is alweer de allerlaatste aflevering van dit seizoen voordat we overgaan op onze zomerstop. Vandaag draait de uitzending om academische cultuur en open science. Ja, daarvoor zit ik vandaag aan tafel. Jawel, we zitten echt weer live in de studio met Dr. Victor Hoornweg en Sikko de Knecht. Victor Hoornweg is filosoof en econometrist en behaalde in 2018 zijn PhD met het proefschrift A Trade-off in Econometrics. Ook is hij auteur van het boek Science Under Submission, waarin hij kritiek levert op de huidige gang van zaken in de wetenschap en dus ook op zijn eigen proefschrift. Ja, welkom Victor, fijn dat je vandaag hier aanwezig wilde zijn.
Erg bedankt.
En onze tweede gast van vandaag is Sikko de Knecht, een oud-bekende, want voor lange tijd verzorgde hij de columns bij Radio Swammerdam. Hij deed ooit zelfs nog een column vanuit het Maagdenhuis tijdens de bezetting. Inmiddels heeft hij een aantal jaar voor Science Guide gewerkt en is hij nu programmacoördinator van het Open Science programma aan de Universiteit Utrecht. Ook Sikko maak je een podcast, Road to Open Science.
Jazeker.
Welkom. Laten we maar gewoon meteen met de deur in huis vallen en beginnen. Victor, zoals net al even genoemd, schreef jij het boek Science Under Submission. Vanwaar de titel?
Dat heeft eigenlijk met twee dingen te maken. Dus als je een artikel inlevert bij een tijdschrift, mijn wetenschappelijk tijdschrift, dan is dat artikel onder beoordeling. En in het Engels is dat under submission. En tegelijkertijd wilde ik het omdraaien en wilde ik juist wetenschap onder beoordeling zetten. En dat is waar de titel vandaan komt. En zoals je net had gezegd, ik ben dus gepromoveerd. En dat proefschrift, het is dus een kritiek op mijn eigen proefschrift. En de stellingen die ik in mijn proefschrift verdedig zijn ook precies de stellingen die ik aanval in Science Under Submission. En daarin doe ik eigenlijk onderzoek naar dat je de norm in de wetenschap heel erg moet volgen. En wat ik in mijn onderzoek heel erg tegenkwam is dat die normen vaak helemaal niet goed functioneren. En dus ben ik zowel filosofisch als wiskundig en vanuit alle invalshoeken ook naar de instituten gaan kijken van waarom functioneren die normen niet en wat kunnen we eraan doen.
Oké, want je noemde het al eventjes wetenschappelijke normen. Wat kunnen we daaronder verstaan? Wat zijn de huidige wetenschappelijke normen?
Dat is een grote vraag, maar daar kan ik op zich een kort antwoord op geven. Omdat in de afgelopen eeuw, vanaf de 20e eeuw, is er vanuit de filosofie, er zijn er denkers in Wenen bijvoorbeeld geweest en later ook Popper, die eigenlijk hebben gezegd van wetenschap doen is eigenlijk heel makkelijk. Je begint tenminste om tot een wetenschappelijke conclusie te komen. Je begint met een hypothese, vervolgens ga je data verzamelen, ga je die hypothese toetsen. En vervolgens zijn er statistici geweest die dit idee hebben uitgewerkt in allemaal regels. En die statistische regels zijn vervolgens weer vastgelegd door instituten zoals tijdschriften. Waarin je dus bijvoorbeeld bepaalde hypothesetesten moet doen en significantieniveaus moet halen om tot je conclusie te komen.
Ja, en dat zijn de huidige wetenschappelijke normen. Je had een bepaalde motivatie om dit boek te schrijven. Je zegt die huidige wetenschappelijke normen en hoe we daar nu mee omgaan, daar is iets mis mee. Is er iets mis met de normen of is er iets mis met de interpretatie van de normen?
Eigenlijk allebei. Dus er is iets mis met de normen zelf. Ik heb net bijvoorbeeld het regeltje beschreven dat je eerst je hypothese moet opstellen en daarna de data moet gaan analyseren. Maar in bijna ieder vakgebied heb je wel historische datasets bijvoorbeeld. In economie heb je inflatiereeksen van de Amerikaanse economie die teruggaat tot bijvoorbeeld na de Tweede Wereldoorlog. En iedereen is daarmee opgevoed, elke econoom. Maar vervolgens, als je kijkt naar de artikelen die geschreven worden, dan doen al die mensen alsof ze onafhankelijk van die dataset tot een hypothese zijn gekomen. En als ze vervolgens die hypothese gaan toetsen. En dan klopt dus niet de beschrijving van het onderzoek met de verantwoording van het onderzoek. En er is nu zo'n sterke nadruk op de verantwoording van het onderzoek, dat de beschrijving daar eigenlijk onder te lijden heeft. En dat het eigenlijk heel moeilijk is om aan te geven van, ik heb nog eens goed naar de data gekeken. En omdat ik goed naar die data heb gekeken, ben ik op dit idee gekomen. En daar wil ik graag nog wat over vertellen. En dan kan dat idee een beetje gesteund worden door je data. Maar het wordt natuurlijk wel minder sterk, omdat je op basis van de data tot die conclusie bent gekomen. Mijn voorstel zou zijn, is prima dat je dat doet, maar schrijf het alsjeblieft op. Maar nu is de norm dat je, nee, de wetenschappelijke methode zegt eerst de hypothese, dan de data. En dat is, ik heb nu een voorbeeld gegeven in de economie. Maar je hebt natuurlijk hetzelfde in sterrenkunde of klimaatwetenschappen. De data van de klimaat die gaan terug tot 1880. Iedereen die kent die inmiddels, zelfs leken. Dus onafhankelijk van die data tot je hypothese komen.
Maar
dat is eigenlijk onzinnig.
Wat je dan eigenlijk bijna zegt is, we doen al onderzoek soort van waar we die normen wat losser nemen in het onderzoek doen. Maar hoe we het uiteindelijk presenteren, proberen we het in een soort format te schrijven waar het dus niet meer in past.
Ja, zo kan het gaan. Maar ik denk ook, er zijn ook maar wat ik ook ben tegengekomen is dat gewoon evidente problemen überhaupt niet worden opgemerkt. Dat kan aan de ene kant liggen omdat mensen zo erg vanuit een bepaalde manier kijken van hoe wetenschap altijd gedaan moet worden. Dat ze niet ook op een andere manier hebben leren nadenken. Maar dat heeft ook mee te maken met de interpretatie van de normen vanuit de tijdschrift. Dat was het tweede deel van je vorige vraag. En eigenlijk zijn er twee manieren hoe de druk wordt gezet om wetenschappers de normen te laten volgen. De ene heeft met geld te maken. Dus op de grondslagen van de huidige statistiek. Die zijn gebaseerd op het idee dat, op eigenlijk, dus een van de grondvaders daarvan, die heeft gezegd, ik probeer strafmiddelen te ontwikkelen, zodat wetenschappers minder geld verdienen als ze zich niet houden aan de regels van de statistiek.
En dan heb je het aan geld voor onderzoek. Je onderzoek
Nee, gewoon ook voor experts. Gewoon bijvoorbeeld een geoloog die moet zeggen, zit er ergens olie in de grond, ja of nee? En dan probeert hij zo de strafregel te maken dat hij zich moet houden. Als hij daar een kans gaat zeggen, zit er olie in de grond, dat hij zich moet houden aan de regels van de statistiek. En de publicatiedruk, dat is daar slechts een uiting van. Dus nu zien we heel erg dat dus er wordt wat gedaan aan publicatiedruk. Maar dat komt voort uit de grondslag van de statistiek. Wat heel erg vanuit een managementbenadering is geformuleerd. Dus er zijn niet alleen regels, het zijn gedragsregels. En dan komen we bij het tweede onderdeel van hoe de druk wordt gegeven op wetenschappers. Eén heeft met geld te maken. En daar wordt nu echt wel langzamerhand wordt daar wel wat mee gedaan. Maar het tweede onderdeel is juist veel sterker geworden. Eenmaal na de Diederik Stapel-affaire, waar we het misschien later over hebben.
Ja, daar gaan we
het
nog even over hebben.
Nee, dat is prima. Maar dus dat is nog veel sterker geworden. Omdat ze nu hebben ze bijvoorbeeld met gedragsregels en de codes daarbij. Zeggen ze eigenlijk, je bent een onintegere persoon als wetenschapper. Als je je niet houdt aan de regels van de propere wetenschap. En daarmee stel je ook eigenlijk de hele wetenschap in twijfel. Dus trek je hele wetenschap in twijfel. Dus als je afwijkt van de propere normen, heeft dat een hele grote normatieve lading. In andere woorden, een inhoudelijk gesprek wordt vertaald naar een aanval op de persoon. En dat maakt het heel erg moeilijk, voor mij ook. Ik heb het zelf ook ervaren, want ik wilde het wel bespreken. Dus wat ik zelf heb gedaan, ik ben eerst mijn eigen slordigheden gaan bespreken en vervolgens die van de ander. Maar dan nog is dat heel erg moeilijk. Want eigenlijk gooi je iemand een beetje voor de bus. Want dit is nu de huidige cultuur. Ik vind dat het anders moet. Ik vind dat we daar open over moeten kunnen praten. En ik denk dat je daarmee moet beginnen door je eigen fout ook goed te bespreken. Maar het is wel heel moeilijk, want ja, je moet ergens beginnen. En dan zeg je eigenlijk van ja, jouw conclusie klopt niet, want je bent selectief omgegaan met de data.
Ja, dus je hebt eigenlijk jezelf een beetje voor de bus gegooid. Bijna.
Ja, dat klopt, ja.
Wat wel weer heel integer is.
Dat is wel inderdaad denk ik de integere benadering.
Maar ik heb daarbij wel laten zien dat ik door die benadering wiskundig problemen kon opmerken en oplossen die anderen niet hebben opgelost.
Oké, dus er kwam wel iets uit.
Ja, en ik denk wel dat relevant is om te benoemen dat ook bij wetenschap, bijvoorbeeld we zijn nu, het dreigt mogelijk een kritische kijk naar de wetenschap te worden. Maar we kunnen zo kritisch zijn, omdat er ook zulke geweldige resultaten vanuit de wetenschap komen. Kijk naar je telefoon, dat is een wonder wat daar allemaal voor wetenschappelijke vernuft achter zit. Dus we kunnen, en ik denk dat veel wetenschap daar veel meer vertrouwen in kan hebben. En dat is veel meer mijn kijk op de wetenschap. Er is zoveel te winnen door open te zijn over alle slordigheden en de moeilijkheden. Omdat we ook zo goed kunnen laten zien wat alle resultaten zijn. Niet alleen ondanks dat er slordigheid is, maar ook doordat er allerlei slordigheden zijn.
Ja, want soms ontdek je gewoon door een foutje iets super vet.
Ja, precies.
Eventjes om terug te gaan naar die normen waar we het net over hadden. Want je zegt, wetenschappers worden daaraan gehouden. Het is een aanval op de integriteit als persoon als je je daar niet aan houdt. Vanuit wie komt die aanval? Wie controleert dat je als wetenschapper die regels volgt?
Ja, zoals dat nu is georganiseerd, dan stuur je je stuk op naar een artikel, naar een tijdschrift. En dan wordt daar gecontroleerd of je aan de standaarden van de wetenschap hebt gehouden. Eigenlijk begint het daarvoor ook al. Dus bij een proefschrift, dat is bij mij is daar een uiting van, maar in het algemeen, het gewoon nationale beleid. Dat je moet laten zien dat je volgens de normen van de wetenschap onderzoek kunt verrichten. Dus eigenlijk begint het daar al. En eigenlijk begint het ook al helemaal Op de middelbare school, als je het eenmaal wil doortrekken. Want dat is gewoon hoe we vanaf de middelbare school al leren. Je ziet eigenlijk nooit. Er is een soort van belofte van een wetenschappelijke discussie die ergens plaats moet vinden. Maar die zie je nooit in tekstboeken. Ik zie ze niet in geschiedenisboeken, in wiskundeboeken. Ik zie nergens dat gesprek. Maar dat is een belofte. En dan denk ik van, oh, als ik wetenschapper word, dan zal ik het gaan zien. Maar telkens wordt het niet, waargemaakt.
Maar denk je dan dus... Want die regels worden dus gecontroleerd vanuit, nou ja, eigenlijk dus de hele community. Dus vanuit de tijdschriften zelf, vanuit de universiteit, vanuit je medewetenschappers. Het is iets wat we gezamenlijk nu als normen hebben aanvaren eigenlijk.
Ja, precies.
Ja, en er zijn bijvoorbeeld ook wel onderzoekers, statistici, zoals Daniel Lakens uit Eindhoven, die nu terug aan het kijken zijn in de literatuur van, we hanteren altijd dat je met 0,05... de p-waarde van zekerheid een hypothese.
De bekende p-waarde.
Oftewel, dus dit 1 keer op de 20 keer geef je jezelf een soort free pass dat je het fout mag hebben en de rest van de tijd moet je het goed hebben. Nou, die is terug gaan kijken, ook in de literatuur van de mensen die deze regels dan hebben opgesteld. En dat zijn vaak mensen die hebben heel goed nagedacht over, nou, wat zou je nou voor soort wiskundige of mathematische aanpak kunnen hebben in het bepalen of je een hypothese moet verwerpen, ja of nee. En die noemen dan zo'n 0,05 binnen een bepaalde context als een voorbeeld van een getal wat je best wel eens zou kunnen gebruiken. Dat is misschien wel handzaam. En vervolgens houdt gewoon heel de wetenschappelijke community op met discussiëren over deze benadering. En hanteert gewoon 5 decennia lang 0,05 als het heilige getal. En komt daar nooit op terug. Daar is nu wel beweging in. Maar dat vergt heel veel moed van wetenschappers zelf om dat ter discussie te stellen. Van ja, hallo, is dat getal eigenlijk wel zo heilig als wij allemaal doen voorkomen.
Ja, want inderdaad, ik herken dit dan. Ik ben zelf promovendus in de biomedische wetenschap. En ik herken inderdaad dit 0,05 getal heel erg. Af en toe zit je daar dan net naast. En dan denk je, ja, shit.
Ja, gewoon weer in de prullenbak.
Ja, precies. En ik weet dat we inderdaad nu, in plaats van een hele bar graph laten zien waar je datapunten eigenlijk verborgen liggen, dat mensen inderdaad steeds meer hun losse datapunten gaan laten zien. En gaan zeggen, oké, we kijken echt naar de data zelf. En daarmee kom ik dan eigenlijk een beetje op mijn volgende vraag. Staan die normen nou het kritisch denken in de wetenschap, die discussie dus echt in de weg?
Ja, zeker. Dus wat ik verschillende keren ben tegengekomen is dat verschillende onderzoekers, verschillende uitkomsten en conclusies presenteren, terwijl ze exact dezelfde studie hebben gedaan. Dus met dezelfde hypothese, dezelfde methode en exact dezelfde dataset. Bijvoorbeeld over prostaatkanker. En allemaal hebben ze andere uitkomsten omdat ze selectief met de data zijn omgegaan. Dat is als een school die alleen de beste studenten naar voren schrijft op het moment dat hun onderwijskwaliteit geëvalueerd wordt. En ik kon eenvoudig aantonen dat de resultaten eigenlijk door de mand vielen als je niet op zo'n selectieve manier met de data omgaat. Maar dat is niet wat mij het meest interesseert. Wat ik zo verwonderlijk vind, dat is een voorbeeld. Dit gaat al 10 jaar terug. Je ziet het terug in tekstboeken van professoren van Stanford University. Je ziet het terug in allerlei internationale toptijdschriften. Hoe komt het dat niemand daar wat over zegt? En ik denk dat het niet genoeg is om dan alleen maar naar bijvoorbeeld publicatiedruk te kijken. Ik denk dat je dan ook inderdaad moet kijken naar hoe moeilijk het is. Omdat dus heel erg een aanval, zeg maar een inhoudelijke discussie vertaald is naar een aanval op de persoon. Dat is denk ik een van de redenen waarom het zo moeilijk is om elkaar aan te spreken op evidente fouten. En waardoor het dus ook de hele tijd maar door kan gaan. Maar voor mij, als ik naar zo'n gesprek kijk, dan heb ik het idee alsof ik naar een gesprek van zeg maar 2 mensen op straat kijk die elkaar wel aankijken. Ze gebaren wel naar elkaar, maar eigenlijk vertellen ze hele andere dingen. Ik snap er gewoon helemaal, waar kijk ik nou eigenlijk naar? We zijn toch wetenschap aan het doen? Ik snap dat gewoon niet.
Oké, en hoe zie je dat dan voor je dat we daarvan afstappen? Laten we die normen los? Komen er nieuwe normen? Wat is de verandering waar we naar op zoek zijn om die discussie weer te starten tussen de wetenschappers?
Wat mij betreft worden de regels en de normen worden veel meer gezien als aanbevelingen om op een bepaalde manier onderzoek te doen. Gewoon als algemene aanbevelingen. Net zoals dat ook in de kunst is gebeurd in de afgelopen eeuw. Is dat eerst waren er hele strenge regels eigenlijk voor hoe je kunst zou moeten doen. Daar is een heel groot verzet tegen gekomen. En nu zien we een kunstcriticus veel meer als iemand die je wijst van kijk nou eens naar dat aspect van een kunstwerk of naar dat aspect van een gebouw. En dan kan je, ja inderdaad, ik kan er nu zo naar kijken, maar misschien als ik naar een ander gebouw kijk, dan is dat misschien helemaal niet relevant. En ik denk dat kan je precies vertalen naar ook hoe we met wetenschappelijke normen kunnen omgaan. Dat je een algemeen idee hebt van filosofen, van statistici of van andere mensen, van kijk nou eens naar dat aspect, is dat iets relevants? Nou, dat kan ik in deze discussie meenemen. Maar centraal staat het nadenken van de wetenschappers zelf. Het centraal staat de discussie tussen de wetenschappers zelf. En ik zou voorstellen dat je eerst beschrijft om die discussies heel, heel goed weer te geven. En dat je daarnaast gaat nadenken over wat zijn de volgende stappen en welke algemene wijsheden kunnen we daarbij gebruiken. En dat vertaalt zich dus ook naar onderwijs. Dus dat betekent dus dat je niet alleen één methode aangeeft, bijvoorbeeld binnen statistiek, maar ook binnen allerlei andere vakgebieden. Maar dat je dus ook een andere methode ernaast ligt. Dat je laat zien hoe binnen die methode er allerlei discussies zijn geweest, onzekerheden zijn geweest. Dat ook hoe die geschiedenis is gegaan. Ik vind het zelf bijvoorbeeld onvoorstelbaar dat ik heb bijvoorbeeld in econometrie worden techniek na techniek na techniek. De hele studie door krijgen mensen steeds meer technieken over hoe ze allerlei data kunnen analyseren. En geen één keer een beschouwing over wat de maatschappelijke implicaties zijn van de toepassingen. En dat is nu bij econometrie. En dat is al wonderlijk. Want als je terugkijkt naar alle crisis die we gehad. Bankaire crisis. Er zitten natuurlijk algoritmes. Die zitten daar helemaal vol mee. Nou ja, hoe dan ook. Maar in ieder geval dus. Dus ik denk dat qua onderwijs. Dat je beschouwingen in het onderwijs doet. Over waar ben je mee bezig. Dat je verschillende stromingen. En de geschiedenis daarvan. Dat je dat weergeeft. Dat denk ik dat de meest voor dan laaghangende fruit is. Om ervoor te zorgen dat discussies. Mensen eigenlijk leren om een discussie te voeren.
En nou kan ik me voorstellen dat er mensen zijn die zeggen, oké, als we die normen dus meer als aanbeveling gaan zien, hoe waarborgen we dan nog wel de kwaliteit en uniformiteit? Nou ja, misschien is die er dus nu ook al niet, maar hoe waarborg je dan toch de kwaliteit van die wetenschap?
Oké, dus ik zou zeggen dat uniformiteit is niet iets wat we moeten nastreven. Dus, dat is heel erg wat er is gebeurd in de afgelopen eeuw. En daar is ook net zoiets voor te begrijpen. Dus de wetenschap werd zo groot, allerlei verschillende vakgebieden, waar ze bang voor waren dat bijvoorbeeld verschillende vakgebieden hetzelfde onderzoek zouden gaan doen en niet meer met elkaar konden gaan praten. Dus zeiden ze, laten we allemaal dezelfde methode gebruiken. Dan begrijpen we in ieder geval van alles wat we kunnen doen. En dan kunnen we zo met z'n allen wat verder bouwen. Maar het is juist die drang voor uniformiteit, de drang voor het vinden van een onderliggende waarheid en wat eigenlijk de beschrijvingen van hoe onderzoek gaat heel erg in de weg ligt.
Ja, dankjewel. Ik denk dat dat een heel mooi antwoord is om mee te eindigen. En door te gaan naar het volgende waar ik het over wilde hebben met jou. Je had het net al heel eventjes over Diederik Stapel. Een groot deel van de wetenschap die plaatsvindt is vaak verbonden aan universiteiten. En we hebben het er net over gehad. Die universiteiten die hanteren deze wetenschappelijke normen. En hebben zelf ook een zekere autoriteit te bewaken als universiteit zijnde. Maar wie controleert de universiteit en hoe goed houden universiteiten zichzelf aan hun eigen regels? Nou, misschien een van de grootste Nederlandse voorvallen in de wetenschap van de afgelopen jaren vond plaats in 2011 toen Diederik Stapel, hoogleraar cognitieve sociale psychologie destijds, op staande voet ontslagen werd nadat grootschalige fraude aan het licht kwam. Het voorval is inmiddels wel een begrip geworden, kan je zeggen. Ik hoor wel eens mensen stapelen gebruiken als werkwoord in plaats van frauderen. We luisteren even naar een kort fragment dat destijds werd samengesteld door Pau. Met reacties uit die periode.
De Universiteit van Tilburg stelt een hoogleraar op non-actief.
De Universiteit van Amsterdam laat onderzoek doen naar het wetenschappelijk werk van ex-hoogleraar Diederik Stapel.
Hij vervalste 8 jaar lang allerlei data die in de meest vooraanstaande tijdschriften werden gepubliceerd.
Ik heb gefaald als wetenschapper.
Erger dan dit kon bijna niet.
Ik dacht dat ik mensen hielp.
Slodder wetenschap.
Het heeft mij geschokt, moet ik u zeggen.
Nu blijkt gewoon dat hij in plaats van onderzoek te doen 8 jaar lang een soort toneelstukje heeft opgevoerd.
De waarheid was beter afgeweest zonder mij.
De commissie is werkelijk van de ene verbazing in de andere gevallen.
Dit is iemand die vals speelt, die de spelregels heel goed kent.
Een enorme aantasting van de wetenschappelijke integriteit.
Hij is zelfs een van de grootste fraudeurs wereldwijd aller tijden.
Ik voel diepe, diepe spijt voor de pijn die ik anderen heb aangedaan. Ik voel verdriet, schaamte en zelfverwijt.
Ja, Diederik Stapel. Dat bent u. Hoe gaat het eigenlijk?
Goed.
Ja, hij gaf zelf aan, het ging wel goed met hem. We horen hier schokkende reacties met een heftig muziekje op de fraude van Diederik Stapel. Onder andere professor Dijkgraaf was aan het woord, maar we hoorden ook Diederik Stapel zelf over zijn fraude. Victor, hoe verliep dit proces en waar ging het mis?
Bedoel je met het proces van Diederik Stapel?
Het proces wat hierop volgde eigenlijk. Oh, okay. Ja, het proces wat hierop volgde.
Oh,
ja.
Okay, het proces wat hierop
dit was even ter inleiding.
De commissie Leeveld die ging dat onderzoeken. En eigenlijk wat opvallend is uit het rapport wat ze hebben gepresenteerd is dat de grote voorstellen die ze doen en de fundamentele regels waar ze het over hebben die gevolgd moeten worden is dat ze die zelf niet in hun eigen onderzoek hebben gevolgd. De vragen die gesteld werden waren bijvoorbeeld niet gestructureerd. En waren heel erg sturend en alleen op zoek naar de dingen die verkeerd zijn gegaan. Terwijl hun doel was om de onderzoekscultuur te beschrijven. En voor hun is het een fundamentele wet, schrijven ze. Dat je ook de observaties die je eigen hypothese ontkrachten, dat je die net zoveel ruimte geeft als de observaties die je eigen hypothese sterker maken.
Ook daar hebben we trouwens een fragment van de uitslag van het rapport. Dus die kunnen we zo ook nog even luisteren. Maar heel even terug te gaan. Die fraude van Diederik Stapel die kwam aan het licht.
Ja.
Toen is er een commissie aangesteld. Door wie en vanuit waar?
Oké, dus de universiteiten. Die hebben de commissie aangesteld. De drie verschillende universiteiten waar die in die tijd heeft gewerkt. En die zijn vervolgens samengebundeld. Hebben ze eerst een interim rapport geschreven. En daarna een eindrapport geschreven.
En dat is het Leveld-rapport.
En dat is dan het Leveld-rapport. Ja, bedankt.
Om je niet te onderbreken.
Nee, helemaal goed. En vervolgens zeggen ze, oké, bijvoorbeeld data moet opgeslagen worden. Zelf hebben ze de gesprekken niet opgenomen. Ze zeggen dat klokkenluiders beschermd moeten worden. Maar de AIO's die zijn opgebeld door journalisten met het eindrapport. Terwijl ze die zelf nog niet eens hadden gelezen en daar wel om gevraagd hadden. Dus er zijn allerlei voorbeelden van dingen die daar zeker niet goed zijn gegaan. Gewoon in het onderzoek zelf. Maar nu nog relevanter voor nu is hun aanbeveling van hoe kunnen we het vertrouwen van de wetenschap herstellen. En wat zij zeggen is, we moeten de autoriteit van de regels en van de onderzoeksleiders herstellen. En wat mij betreft is dat precies waardoor er veel wantrouwen komt in wetenschap. Omdat als je zeg maar kennis op basis van autoriteit, dat lijkt mij een bron van wantrouwen. En kennis op basis van een goede discussie, dan denk ik dat je de belofte inlost die al in de middelbare school gemaakt wordt.
Ja, we luisteren heel even naar een kort fragment waar Pim Leveld aan het woord is, die zijn onderzoeksresultaten van dit rapport presenteert.
Als onverwachte bijvangst leverde de analyse van Stapels oeuvre een beeld op van onderzoekspraktijken waarin sloppy science aan de orde van de dag was. Ik zal dat verder aanduiden met slodderwetenschap. In veel publicaties, ook niet frauduleuze, werden grondprincipes van ordentelijk wetenschappelijk onderzoek met voeten getreden. We geven daarvan in het eindrapport veel gedetailleerde voorbeelden. Gegevens die de onderzoekshypothese niet bevestigen, werden op allerlei manieren weggewerkt.
Ja, dit fragment stuurde je mij toe. Mm-hmm. Leveld heeft het hier onder andere over slodderige wetenschap. Ja. Maar hij noemt inderdaad ook de regels inderdaad. Wat had hier beter gekund aan dit proces?
Ik denk als eerst dat er een onafhankelijke ombudspersoon moet komen die integriteitskwesties onderzoekt. Die dus onafhankelijk is van de universiteit. Wat je nu ziet is dat vanuit de universiteit de commissie wordt aangesteld om integriteitskwesties te onderzoeken. En we zijn nu iets van 10 jaar verder. En de schandalen, ja, nu kom ik toch op dat woord, die stapelen zich nog steeds op. En wat daar opvalt, we hebben bijvoorbeeld onlangs die kinderging-affaire gehad over een docent die intimiderende manier van lesgeven had. Eigenlijk is daar helemaal niks nieuwswaardig aan waarom daar 2 pagina's in de NRC over geschreven moeten worden. Het enige nieuwswaarde die er echt in zit, is de manier waarop die klachtenprocedure is verlopen. Dus de manier waarop de informatie uit de gesprekken, die zijn bijvoorbeeld publiekelijk bekendgemaakt. Die zijn bekendgemaakt aan professor Kinderging. En zo zijn er allerlei dingen daar niet goed in gegaan. En dus één ding wat ik zou voorstellen is dat het onafhankelijk van de universiteit dit soort onderzoek verricht wordt.
Zit daar een parallel in met bijvoorbeeld de kerk die zelf misstanden en seksueel misbruik onderzoekt? Of het leger wat zelf bepaalde machtsverhoudingen gaat onderzoeken in plaats van dat over te laten aan externe partijen? Is dat hetzelfde proces wat je daar ziet?
Nee, zeker. Dus al die processen, ook de bankaire sector. Ja. Dan is het een zelfreinigend orgaan in de wetenschap. Dus zelfreiniging schijnt iets heel erg prettigs te zijn. Dat staat altijd centraal in hoe er met dit soort kwesties wordt omgegaan.
En waarom is dat?
Controle houden van de reputatie van de universiteit.
Ja, dus dat gaat echt om die autoriteit die de universiteit zelf wil bewaken.
Ja.
Zijn er genoeg schandalen om daar een onafhankelijke ombudsman voor in te stellen? Want die zou dan wel primair daarmee bezig moeten zijn.
Ik zal één kort voorbeeldje geven. Dat de eentje is van Rotterdam, wat daar is gebeurd. Dus daar was een Dim van der Boom, professor, die werd plagiaat beticht. Dus dat ze stukken in haar proefschrift van een andere mens had overgenomen in de literatuursectie daarvan. Nou, de universiteit heeft die klacht niet ontvankelijk verklaard. Vervolgens is het bij de NRC terechtgekomen. Hoe heeft de universiteit er nou op gereageerd? Eén is, ze hebben een commissie samengesteld die tot de conclusie gekomen dat het helemaal geen plagiaat genoemd mag worden, terwijl de rest van de wetenschap het eigenlijk wel vindt. En het tweede is wat er gebeurd is dat ze een detective bureau hebben ingehuurd om de e-mailboxen van 21 van hun werknemers te onderzoeken, waaronder de vertrouwenspersoon van die gemeenschap, die dus is ingehuurd om in vertrouwelijkheid gesprekken te voeren over wat er allemaal op de universiteit gebeurt. Dus het is een schande, denk ik, voor hoe je omgaat met integriteitskwesties. Maar dit is nog steeds een incident. En als je het groter wil zien, en dat is wat ik echt heb kunnen laten zien op basis van publieke documenten, dan moet je kijken naar de manier waarop hele onderzoeksscholen geëvalueerd worden op basis van hun kwaliteit. En dan moet je kijken naar hoe ze zich daarop voorbereiden. En drie technische universiteiten van Nederland hebben daar een hele handleiding voor geschreven. En daarin zeggen ze, dus het gaat over de kwaliteit van onderzoek, bijvoorbeeld aardwetenschappen. Hebben jullie nou goed onderzoek of niet? Dan komt er een commissie van buiten en dan wordt het onderzocht. Nou, wat doet dan zo'n groep? Die gaan als eerste selecteren welke werknemers mogen er op interview komen. En dan staat er in die handleiding, dat moet op een gerichte manier gebeuren. Dat is niet zoals het in de wetenschap gaat. Dan zou je dat willekeurig willen selecteren. Vervolgens worden er oefencommissies georganiseerd. Waarbij ze meekrijgen, proberen een gevoel van saamhorigheid te creëren. Zodat ze op een goede, constructieve manier antwoord geven op de vragen van de commissie.
Ja, dus eigenlijk een toneelstukje geoefend,
ja,
bijna.
Ja, precies. Maar dit gebeurt dus, dit is dus structureel. Dit is op basis van hun ervaring in het verleden. Beschrijven ze gewoon hoe je als universiteit met dit soort kwesties moet omgaan. En dat, ik heb dit ook verteld 2 jaar geleden bij de Bali, ook aan de voorzitter van de KNW, de koepelorganisatie van wetenschappers. En eigenlijk is dit nog steeds niet veranderd. Er is net een nieuwe versie gekomen van hoe er geëvalueerd wordt van de onderzoeksgroepen. En is dit aspect nog steeds niet van. Andere dingen zijn wel verbeterd, maar dit nog steeds niet, wat voor mij onbegrijpelijk is. Dus er zitten ergens krachten die ik niet begrijp. Want als je daar als wetenschapper naar kijkt, dan sta je gewoon te kijken.
Ja, duidelijk. Victor, heel erg bedankt. Voor nu wil ik eventjes door naar Sikko. Sikko, jij werkt bij de Universiteit Utrecht tegenwoordig om open science te stimuleren onder de nieuwe generatie wetenschappers die nu worden opgeleid. We horen de term tegenwoordig in allerlei contexten rondgegooid worden. Ook open access wordt vaak genoemd. Dus ik wil eigenlijk even starten. Wat is open science?
Ja, nou, er zijn iets van 8 aanvliegroutes om uit te leggen wat open science is. Maar ik neem gewoon even het begin van dit gesprek. En dan pakken we vanuit daar open. Want eigenlijk het pleidooi van Victor is ook, ga nou dat gesprek aan. Toon je nou eens kwetsbaar. En zorg dat anderen kunnen kijken naar wat jij aan wetenschap bedrijft. Maar ook aan onderzoek, aan onderwijs geeft en et cetera. En ga daarover het gesprek aan. Nou, en een van de grapjes die wij vaak maken in onze podcast over open science is de grap upon reasonable request. En dat is alleen voor wetenschappers grappig. Maar er staat wel eens onder een artikel, staat er dan, nou, ik heb dit onderzocht. En als je de data wil zien, dan kan ik je dat opsturen als je daar een reasonable request voor kunt doen. Nou, dat is eigenlijk een manier om te zeggen, als ik jou waardig vind, dan mag je met mij meekijken. En de open science beweging, die zit eigenlijk die staat daar loodrecht op en zegt, nee, het zou de norm moeten zijn dat wat jij doet gewoon in alle transparantie en openbaarheid gebeurt. En dat, dat gaat over dat je überhaupt die artikelen kunt lezen. Dat gaat over open access, hè, publieke toegang. Maar het gaat ook over je data. Het gaat over je analyse. Het gaat over je methode. Het gaat over de aannames die erachter zitten. Het gaat over het gesprek wat jij voert op de werkvloer. En dat is iets wat we wetenschappers, en daar ben ik er zelf ook lang als promovendus een van geweest, stelselmatig hebben afgeleerd de afgelopen decennia. We hebben een cultuur gecreëerd die uitgaat van een zogenaamde proxy voor kwaliteit, een impact factor of een heersindex of dat soort dingen. Lekker harde getallen. En waarop mensen elkaar kunnen beconcurreren. En als je concurrentie in zo'n systeem stopt, en die maakt het heel erg belangrijk voor jouw carrière, voor hoeveel geld je binnenhaalt, et cetera, dan krijg je een situatie waarin mensen heel gesloten gaan opereren. En hun eigen niches gaan creëren, strategie gaan ontwikkelen, het spel eigenlijk gaan spelen alsof het een spelletje is. In plaats van dat het zou gaan om gezamenlijk antwoorden zoeken op vragen die relevant zijn voor de wetenschap, voor de samenleving en voor het onderwijs. En wij proberen met dit programma op een aantal terreinen, waaronder dus die toegang tot publicaties, maar ook tot data en tot software en het publiek engagement, proberen wij veranderingen te bewerkstelligen op de Universiteit Utrecht. Dan zijn we zeker ook niet de enige universiteit in heel Nederland. En wij denken dat dat gebeurt door ook dat systeem waarin wetenschappers zelf erkend en gewaardeerd worden. Dit is een gevleugelde term geworden, daarom gebruik ik hem even. Maar het gaat er gewoon om, word je aangenomen, ja of nee? Kom je in een leuke groep terecht? Kun je promoveren? Dat soort vragen. En ook, is het leuk om hier te werken? Krijg ik wel eens een schouderklopje van iemand? Dat je ook naar dat systeem gaat kijken en gaat zeggen, wat doen we nou eigenlijk nu? Wat voor gedrag werkt dat in de hand? En hoe kunnen we het zo tweaken dat het een gedrag in de hand werkt, een cultuur creëert die veel collaboratiever is, veel opener en veel meer gericht op het betrekken van anderen in plaats van het je eigen pad lopen. En dat is een beetje de kernboodschap en gedachte achter het programma, om uiteindelijk gewoon betere wetenschap te krijgen. En dan wetenschap in de brede zin van het woord, van onderwijs, onderzoek en ook public engagement.
En je zegt betere wetenschap. Ja. Is dit open science? Is het dan het antwoord op de problemen die Victor net al aanduidde?
Ik denk nooit dat één beweging een antwoord kan zijn op alle vragen en problemen. Maar ik denk wel dat, dat het een groot aantal aspecten aanstipt. Maar bijvoorbeeld een vrij kernachtig probleem wat Victor beschrijft, is die neiging die er heel erg is geweest om dat individu aan te vallen. Hè? Dus ook in die stapelaffaire gaat iedereen kijken, wat heeft Diederik fout gedaan? Maar dat is begrijpelijk, want je wil, hè, daar zijn mensen goed in. Wij zijn er goed in om te kijken, wat heeft iemand voor valsspelerij gedaan? Dan kunnen we dat. Maar er zijn toch maar weinig mensen die zo eigenlijk, zoals Victor, de moed en de lef hebben om te zeggen, wat is nou eigenlijk mis met het systeem? Wat doe ik nou eigenlijk verkeerd? Wat is het nou in de manier waarop ik een ander zijn werk of haar werk beoordeel, dat eigenlijk al in de hand werkt dat die persoon helemaal niet open wil zijn in mijn richting? Dat hij dus zegt, je mag de dataset hebben, hè, als je het lief vraagt. Nou, waar komt dat nou door? En wij proberen heel erg daar wel op te focussen. Maar je kunt open science ook beleiden op een manier die veel minder op dat collectief gericht is. Dus dat is niet het antwoord op alle vragen uiteraard.
Nee, dat dacht ik al. Ja, je hebt het inderdaad net over, we hebben het al even gehad over discussie binnen wetenschappers. Jij noemde net ook public engagement.
Ja.
Dat is de rol van de wetenschap in de samenleving of hoe we dat brengen naar de samenleving.
Ja.
Hoe speelt open science daar een...
Begin ik even vanuit mijn ervaring dan als wetenschapsjournalist of journalist die over wetenschappers schrijft, was ik eigenlijk veel meer. Dit is heel ruw geschetst en een wetenschapscommunicatieonderzoeker of deskundige zal mij daarop corrigeren. Maar we hebben een lange tijd gehad, periode 1, waarin de wetenschap gewoon zei, laat ons gewoon lekker ons ding doen. Stoor ons niet. En dat de voorzitter van toen nog de zuiver wetenschappelijke organisatie NZWO, dat is nu NWO, met de trein het land doorging om te kijken, nou, jij krijgt geld, jij krijgt geld. En daarna is er een periode gekomen waarin er meer de kwaliteit van, nou, we gaan elkaars werk beoordelen en kwaliteit, maar naar buiten toe, we moeten wel iets met die samenleving. We gaan ze steeds vertellen wat voor geweldig werk we eigenlijk wel niet doen. En dat is een hele interessante communicatiestrategie. Want je brengt alleen naar buiten wat er geweldig is. Je brengt resultaten naar buiten. En zeggen, kijk, we hebben weer een medicijn tegen kanker. Of we hebben weer iets ontdekt waardoor je van die hik afkomt. Of nou, weet ik veel. Maar dat levert een probleem op het moment dat het voor de buitenwereld ineens duidelijk wordt dat die zogenaamde consensus die er bestaat, of die fantastische verhalen die je steeds vertelt, dat daar een haakje aan zit. En dan krijg je een hele harde backlash.
Ja, we hebben hier ook een fragment over. Want ik begon inderdaad de aflevering net al met een quote van emeritus hoogleraar de HU over het verdriet van de wetenschap. Ik wil graag nog een quote uit hetzelfde interview met haar aanhalen. Diep van binnen weten we dat er niet zoiets bestaat als onomstotelijk bewijs. En dat hadden we publiek ook nooit wijs moeten maken. Nou, een goed voorbeeld van een wetenschappelijke ontwikkeling die tegelijkertijd meteen in de samenleving een grote rol speelde, waren de mondkapjes de afgelopen paar jaar. Leek misschien een beetje warrig, want wel of geen mondkapje, bescherm je nou jezelf, bescherm je anderen, een dubbel mondkapje misschien, medisch of niet medisch. Ook in Amerika speelde ditzelfde probleem en onlangs zei dokter Fauci, die vanaf het begin betrokken is geweest bij het coronabeleid in Amerika en ook de nodige kritiek ontvangt daarover, het volgende over dit mondkapjesbeleid. We gaan er eventjes naar luisteren.
The people who are giving the ad hominems are saying, Fauci misled us. First he said no mask, then he said mask. Well, let me give you a flash. That's the way science works. You work with the data you have at the time. It is essential as a scientist that you evolve your opinion and your recommendations based on the data as it evolves. That is the nature of science. It is a self-correcting process. And that's the reason why I say people who then criticize me about that are actually criticizing science. It was not a change because I felt like flip-flopping. It was a change because the evidence changed. The data changed.
Ja, dat was Dr. Fauci over de mondkapjes.
Vrij begrijpelijke taal, toch?
Ja, ja, hij zegt inderdaad in feite dat is hoe wetenschap werkt. We werken met data en daar komt een tijdelijke waarheid uit. Maar niet iets wat als heilig feit naar de samenleving gecommuniceerd moet worden. Maar dat gebeurt nu dus wel.
Ja, dat gebeurt wel. Ik moet zeggen dat ik ben dan zo halverwege de coronacrisis, als die nou tot het einde is gekomen, ben ik gestopt als journalist. En ik blijf natuurlijk wel nog heel veel dingen lezen van oud-collega's. Ik zie dat er echt wel een verandering gaande is. En die zit er bijvoorbeeld heel erg in dat veel meer journalisten die over wetenschap schrijven, en ook een aantal die helemaal niet over wetenschap schrijven, er nu over schrijven op een hele volwassen manier. En niet zeggen dat ze toen daarvoor allemaal kleuters waren, maar dat als ik artikelen lees, ook in de Volkskrant en ook in NRC, dan lees ik dat mensen echt die artikelen hebben gelezen en hebben gezegd, waarom concluderen we nu dat transmissie van het virus niet gebeurt in de buitenlucht? Nou, dat is één studie, die is gedaan in Hongkong, die is zo en zo gedaan. En die gaan dus veel meer kijken naar, dit is het proces wat vooraf ging aan het trekken van deze conclusie. En dat hebben ze zo en zo gedaan. Dat betekent dus ook dat het over deze en deze situatie niets zegt. En dat betekent ook dat als dit komt, als tegenbewijs, dat we dat zouden moeten bijstellen. Dus er is echt wel een ontwikkeling gaande en een positieve ontwikkeling. Ik denk ook dat het zelfreinigend vermogen waar Fauci het hier over heeft, is dit. Hè? Dus daarvan je krijgt data en je wordt weersproken en daarom pas je je interpretatie aan en daarom ga je een nieuwe proef doen of je gaat een nieuwe analyse doen. Dat is denk ik niet helemaal het zelfreinigend vermogen waar Victor het net over had, want dat is op één niveau hoger.
Dat zit op
hoger,
meer cultuurlevel. Ja.
Maar dit is wel, dit is wat we lange tijd als academie of als onderzoekers hebben onthouden aan het bredere publiek, dat dit is hoe het in elkaar steekt. En dat dit is hoe wetenschap bedreven wordt. En dat, ik sprak ook nog helemaal aan het begin van de coronacrisis een heel interessant iemand, Alex Friedrich uit Groningen, die toen zei in Nederland van, we moeten nu echt een stuk harder gaan en we moeten opschalen, et cetera. Want die had gesproken met zijn collega's in Italië. Die had een opvatting over wetenschap en wetenschappelijke meningen. Die zei nee, ook wetenschappelijke meningen bestaan. Sterker nog, het is jouw mening als wetenschapper dat je het zo moet interpreteren. En dat je op basis van deze en deze, deze observaties deze en deze conclusie moet trekken. Maar hij zei daarbij, het verschil met een mening en een wetenschappelijke mening is dat je van een wetenschappelijke mening altijd bereid moet zijn om hem à la minuut op te geven. En dat een mening die je bijvoorbeeld hebt in politieke zin of aan de keukentafel op een verjaardag, dat eerder een spelletje is van hoe kan ik zo lang mogelijk mijn stelling blijven verdedigen. En dat juist die wetenschap zichzelf zou moeten uitblinken in, oh, nou ja, als dat zo is, ja, dan heb ik een probleem. Dan is dit verhaal wat ik had bedacht en de prachtige uitleg die ik hier in een figuur heb gezet in dit toonaangevende tijdschrift, daar klopt dan eigenlijk helemaal geen hout meer van. Dus helaas, we gaan verder. Maar dat wordt nog altijd, en dat is niet raar, want wetenschappers zijn mensen, gezien als reputatieschade of als verlies van standing. Hè? Zoals een politicus ook, omdat hij zijn schoonmoeder knuffelt op zijn bruiloft, dan ineens niet meer geloofwaardig is. Maar zo moet wetenschap niet werken. Tenminste, dat stiekem wordt dat ons allemaal ook geleerd als wetenschapper. Zo moet het niet werken. Je moet juist eigenlijk bijna een fles champagne opengaan op het moment dat je een doorbraak hebt omdat je geen gelijk had. Maar als je een systeem maakt waarbij het dus heel erg gunstig is om in je eigen gelijk te blijven geloven en je eigen laboratorium of je eigen vakgroep eromheen te bouwen en een bepaalde richting uit te lopen en iedereen in je veld weg te spelen doordat je hun artikelen steeds afkeurt omdat ze niet complementair zijn aan jouw verhaal, dan krijg je een situatie waarin datgene wat die wetenschap zou beloven, hè, wat eigenlijk waar Trudy het over heeft, dat dus helemaal nooit tot wasdom kan komen.
Je zit wel een hele grote tragiek in het verhaal. Omdat, dit is, de grap is namelijk dat bijvoorbeeld mensen als Popper, dat is precies wat zij wilden bereiken. Maar hoe ze dat hebben proberen te bereiken, is door vaste regels te zetten over hoe wetenschap gedaan moet worden. En juist die regels staan zo'n discussie vaak in de weg.
Ja, maar die regels zitten dus niet alleen in de wetenschap inbed. Maar die zitten dus ook in hoe we dat communiceren. En de samenleving heeft daar nu ook een bepaald beeld van.
Ja.
hoe stel jij die verandering voor om dat dus anders naar de samenleving te gaan brengen? Want je zegt dat gebeurt nu al. Journalisten brengen dat op een andere manier. Dan gaat het alsnog wel om een ja, bijna een kritiek van een journalist op een wetenschappelijk stuk op dat moment. Mm-hmm. Ja, hoe kunnen we dat goed naar de. Hoe kunnen we de samenleving daaraan laten wennen eigenlijk? Ja.
Dus eigenlijk is het rampscenario wat ik beschrijf, is net als in The Wizard of Oz, dat je aan het einde van de rit trek je dat gordijn weg en oh shit, het was helemaal geen tovenaar. Dat is wat nu. Als je die houding hebt van nou, wij vertellen u de waarheid en luistert u nou maar gewoon naar ons advies of naar onze data, doet er dan wat moois mee en tabé. Dat dus niet houdbaar is. Zeker niet als er ineens heel erg veel omdraait, zoals tijdens een coronacrisis. De oplossing die ik voorsta is om juist veel opener te zijn en veel meer mensen te betrekken. Dus niet vertellen hoe het werkt, vertellen wat het resultaat is, maar ook echt groepen, hè, het hoeft niet gelijk het algemene publiek te zijn, maar relevante publieken te betrekken bij onderzoek en bij onderwijs en te zeggen, nou, dit is wat wij hier aan onderzoek doen. En dat doen wij bijvoorbeeld omdat wij dit en dat doel ooit voor ogen hebben, want de meeste wetenschappers moeten echt wel ergens opschrijven, ik doe dit eigenlijk voor die en die. Hè, en dat is niet alleen voor biomedici, dat geldt voor alle wetenschappen. En dat je dan ook eens vraagt van, goh, hebben jullie hier eigenlijk wat aan? Of hebben wij nu eigenlijk wel de juiste bronnen gebruikt? Of zouden we niet nog, hè, is deze vraag eigenlijk wel relevant? En dan heb ik het dus eerder over, nou, dat je als geesteswetenschapper in gesprek gaat met collectiebeheerders van musea of van bibliotheken. En dat je als onderzoeker in de biomedische wetenschap eens een keer aan een patiëntenvereniging vraagt van, goh, wat is eigenlijk het allervervelendste voor mensen die brondwonden hebben? Is dat nieuwe huid krijgen of hebben ze eigenlijk last van jeuk? En dat je echt veel meer die interactie aangaat. En dat is een gesprek.
En dat gaat dan tussen de wetenschap, want we hadden het net over een journalist die een wetenschappelijk artikel naar de samenleving presenteert. Maar nu heb je het echt over wetenschappers die in gesprek gaan met bepaalde groepen. Ja. Partijen die wellicht iets over hun onderzoek vinden of daar iets aan bij kunnen dragen.
Ja, ja. En stiekem gebeurt dat natuurlijk op heel veel plekken gebeurt dat al. Hè? We hebben een onderwijsraad en een gezondheidsraad en een ditraad en een dat adviesorgaan, et cetera. En er zijn zeker ook genoeg wetenschappers die zich bezighouden en betrekken bij beleidsvorming of die op allerlei manieren bij de gemeente betrokken zijn, weet ik wel niet meer. Alleen dat is wel voor een bepaald echelon. Is dat specifiek aangewezen? Dus hoogleraren mogen dat doen of zo? Want ja, de rest die is blijkbaar te dom om dat te doen. Ze mogen wel studenten lesgeven, maar ze mogen niet in gesprek met de samenleving. En het is ook niet iets wat gewaardeerd wordt of erkend wordt. Dus Victor, jij kon je proefschrift niet doen als je zeg maar te weinig artikelen had. En in plaats van een wetenschappelijk artikel nou eens een keer een onderzoeksproject had in een wijk met een heel directe uitkomst, maar zonder artikel. Dat wordt in heel veel universiteiten wordt daarop neergekeken, wordt daarop gefronst. Van dat is niet de bedoeling. Zo doen wij hier geen onderzoek. Dat voldoet namelijk niet aan die standaarden waar we het over hadden. En dat is wel iets, dat is een hele lange weg. Maar we merken dat wetenschappers en groepen onderzoekers die dit soort dingen ook echt doen, in de praktijk brengen en kijken, hoe betrek ik nou meerdere publieken bij mijn onderzoeksproces? He, dus niet alleen maar bij van hier, ik ga je vertellen wat we hebben gevonden, maar ook van wat zullen we gaan doen, met welke datasets, wat zijn relevante vragen. Dat die ook allemaal rapporteren, natuurlijk ook met de negatieve voorbeelden, maar in het algemeen van hé, dat heeft heel erg geholpen eigenlijk.
Ik denk dat je daar misschien ook al veel eerder mee kan beginnen. En misschien basisschool, misschien een beetje vroeg, maar laten we zeggen begin van de middelbare school. We hebben nu, ja, bijvoorbeeld met geschiedenis, we hebben het nu over Indonesië. Wat is er eigenlijk allemaal gebeurd? Als je kijkt naar die geschiedenisboeken, dan kom je niet zoveel te weten. Dan krijg je een beetje het idee dat we daar een soort van verlichtingsideaal hebben overgebracht. En toen iedereen daar was opgevoed, dat we toen weer vriendelijk zijn weggegaan. Als je de geschiedenishoofdstukken leest, nou, je krijgt wel iets van details dat er iets misschien is misgegaan. En wat ik interessant zou vinden, bij geschiedenis leer je bijvoorbeeld standplaatsgebondenheid. Dat je vanuit de getuigenis, dat je daaruit iets leert na te denken. Ook over jezelf als student. Maar je leert het niet van de tekst die geschreven is.
Nee.
Dus als er nou een nieuwe tekst zou komen, zou ik het mooi vinden als ze vertellen wat er in de vorige editie veranderd is met deze editie. Zodat dan gaat wetenschap leven en dan gaan mensen kritisch kijken naar de geschiedenis. En verbind je ze ook om na te denken met zo'n vakgebied. Dan wordt het ook, denk ik, het vak veel interessanter. Dan snap je veel meer waar het over gaat. Wordt ook veel spannender. En dat kan niet alleen bij geschiedenis. Dat kan je ook doen bij wiskunde. Als je bijvoorbeeld de maatschappelijke implicaties van algoritmes bespreekt.
En dit zit heel erg op de lijn dat je krijgt wel eens mensen die zeggen, ja, maar wat is dan maatschappelijk relevant dan muonen? Hè? Of van andere vormen van hele elementaire fysica. Ja, als je er nooit over nadenkt, niks natuurlijk. Maar als je er wel over na gaat denken en je gaat zitten van, nou ja, goed, het is onderzoek waar bijvoorbeeld vrij veel geld naartoe gaat en wat allerlei spin-off heeft en wat probeert vragen te beantwoorden die mensen over het algemeen rete interessant vinden, die een mooi gateway zijn om mensen eens na te laten denken over processen op een manier die niet invoelbaar is voor ze. Dat is eigenlijk een soort denkoefening. Dan kun je op heel veel verschillende manieren zeggen, nou, dit is wel degelijk maatschappelijk relevant of dit is wel degelijk relevant in educatieve zin of in voorlichtingszin. En dat is eigenlijk een beetje de uitdaging die we stellen vanuit het Open Science programma, is dat we steeds tegen academici zeggen van, bedenk nou eens op welke manier jij, zeg maar, waarom jij dit eigenlijk doet. Tot welk doel en voor wie dan eigenlijk? En dan hoeft het niet zo te zijn dat je dan vervolgens teruggaat naar een bepaalde groep en zegt, nou, wat moet ik onderzoeken? Dan ga ik dat doen. Hè? Nee, je hebt zelf namelijk ook gewoon een achtergrondkennis en een vrij lang repertoire waar je op kan baseren. Maar wat is er mis mee om aan die tafel waar je besluit, Dit is het onderzoek wat we gaan doen, of dit is wat we met de resultaten gaan doen, dat je daar eens een keer een externe bij uitnodigt.
Nou ja, maar ik kan me wel voorstellen dat er wetenschappers zijn die zeggen, ik wil, als ik me zo erg aan de maatschappij meet de hele tijd en daarin meega, ja, kan je als wetenschap nog vooruitlopen op de maatschappij? Of loop je dan zo erg mee met de maatschappij dat er te weinig vernieuwing, ja, is en minder inzichten? Wat is je...
Nou,
daarover.
Vooruit en achteruit en achteraan. Ik weet eigenlijk niet of de geschiedenis zich op die manier daadwerkelijk ontwikkelt. Maar ik kan me die zorg wel voorstellen. Maar waar ik voor pleit is niet een complete overhaul waarbij de regie ineens helemaal bij de maatschappij zou komen te liggen. Mm-hmm. Ik vraag wetenschappers om erop te reflecteren dat ze in sommige vakgebieden, en mijn vakgebied was daar zeker één van, het helemaal geen reet meer kan schelen. Bijna. En zo erg bezig zijn met hun eigen ding, dat je denkt, ja oké, okay, maar er wordt nog steeds gewoon, je hebt nog steeds gewoon een plek in de samenleving, nog steeds gewoon een verantwoordelijkheid. De universiteit is een instituut wat daar is ten behoeve van die samenleving, die betaalt je overigens ook. Zou je dat palet iets willen verbreden? Dat is de enige vraag. En dan beloof ik je erbij, het wordt ook nog leuker. En het wordt ook nog interessanter. Het is niet dat je zegt, nou, we gaan nu vandaag vragen van wat wil de VVD dat wij onderzoeken en dan gaan we dat doen. Dat is een stroomman. Om terug te komen op hoe is het was.
Met die opmerking wil ik dit deel van het gesprek even afsluiten. En dan wil ik graag gaan luisteren naar de column. En die is vandaag geschreven door Teun Dominicus.
Er waait een spook door de Nederlandse universiteiten. Het spook van de cancel culture. Tenminste, dat is wat iedere derde rangs columnist ons graag doet geloven. Iedere week weet een student, promovendus of oud-collega van Paul Cliteur, u weet wel, de man die moslims graag op de trein naar het oosten wil zetten, dit fantoom weer op een opiniepagina te krijgen. Maar wat mag er dan volgens hen niet meer gezegd worden? Dat de Holocaust een feestje was? Dat de slaafgemaakte suikerrietkappers op Haiti een prettiger leven hadden dan beurshandelaar in Amsterdam, enkel omdat dichter bij de evenaar de zon harder schijnt? Natuurlijk mag je dit allemaal zeggen, maar dat betekent niet dat iemand je serieus hoeft te nemen of aardig moet vinden. Het is niet gek dat je niet op de bar mitzwa van de zoon van je collega welkom bent als je te pas en te onpas het Horst Wessellied boert. De klucht is ontmanteld, we zien wat ze is. Een verslavend spelletje waarbij stroopoppen worden opgetuigd met als enige doel meer kliks, likes en views. Dus laten we deze jengelende kleuters achter in de ballenbak en ons focussen op het echte probleem in het hoger onderwijs. Want die zijn er genoeg. Het overheidsbudget voor de Nederlandse universiteiten loopt al jarenlang achteruit. De rijksbijdrage per student is sinds 2000 met meer dan 25% gedaald. Als studenten weten wij direct wat het resultaat hiervan is. Legbatterijwerkgroepen die kunnen oplopen tot ruim 50 studenten. 3 regels commentaar op een essay van 8000 woorden. Vakken die worden geschrapt als er minder dan 20 aanmeldingen zijn. Talenstudies als Portugees, Roemeens en Hongaars die niet meer bestaan. Ik kan het hier allemaal herhalen, maar dit is bij iedereen bekend. Om de paar jaar staat het Malieveld vol en bestormen studenten uit Maagdhuis om beter onderwijs te eisen. De minister is het dan zeker met de studenten eens en praattafelpresentatoren buiten over elkaar heen om te zien of er tussen de jonge oproeikraaiers niet een potentiële nieuwe Siebert zit. Een inhoudsloos droogkloot gezicht dat het goed doet op de treurbuis. Na 2 weken trekt de mediacaravaan weer verder op zoek naar een nieuwe rel en verandert de minister haar beleid niet. Wat overblijft zijn overspannen docenten en onderzoekers die in hun vrije tijd onderzoekartikelen moeten schrijven. De zin die ik het vaakst van academici heb gehoord is dat ze blij zijn met de zomervakantie, want dan hebben ze eindelijk tijd om dat ene publieksboek te schrijven. Hier moet cynisch aan worden toegevoegd dat het gaat over de groep die achterblijft op de universiteit. Velen verlaten de instelling, want na 3 of 4 tijdelijke contracten worden ze bedankt voor de onbetaalde overuren en de deur gewezen. De oplossingen vanuit Den Haag zijn al jarenlang hetzelfde. Een yogacursus voor overspannen docenten. Een training efficiënt agendabeheer. Je vraagt je af of ze bij het ministerie van Onderwijs enig idee hebben wat er op de campus in het land gebeurt. De Algemene Rekenkamer gaf deze week een duidelijk antwoord op deze vraag. Voor het berekenen van hoeveel onderzoeksgeld naar universiteiten moet, ging het ministerie van Onderwijs uit van hoe de situatie in 1984 was. Niet het boek van Orwell, nee, het jaar 1984. U weet wel, het jaar waarin Doe Maar stopte met muziek maken, Marvin Gaye werd vermoord, Michel Foucault overleed aan de gevolgen van AIDS en Mark Zuckerberg werd geboren. 1984 is bijna evenveel jaren van ons verwijderd als de Tweede Wereldoorlog was in dat jaar. Als we sociale zaken in 1984 nog extra voedselbonnen aan het bijdrukken was. Zo incapabel is ons ministerie van Onderwijs dus. Maar dan komt de grote vraag. Wat te doen? De volgende keer op een echte onderwijspartij stemmen en dan 4 jaar duimen draaien en hopen dat het goed gaat komen? De afgelopen 30 jaar komen de ministers van Onderwijs van alle mogelijke partijen. De enige overeenkomst tussen alle bewindspersonen, ze draaien ieder jaar de zuurstofkraan een tikkeltje verder dicht. Genoeg om ademhalingsproblemen te krijgen, maar te weinig om te sterven. Het roer moet radicaal om, dat is duidelijk. Maar hoe? Academici hebben geen tractoren, zijn altijd genuanceerd en gaan het gesprek aan. Zelfs als het huis in brand staat. Ik zie het hopeloos in. Want steeds zullen er vakfanatici zijn die wekenlang 4 uur per nacht slapen om dat artikel te perfectioneren. Docenten die de eindeloze stroom mails van studenten beantwoorden, zelfs als ze daardoor hun eigen kinderen niet meer zien. Academicus zijn is een roeping. Ze doen het uit liefde. De wetenschap in Nederland is een crème passionnelle op onszelf.
Ja, dat was de column van Teun Dominicus. We hebben nog heel korte tijd. Sico, als oud maagdenhuisbezetter, reacties?
Ja, ik herinner me dat we in die tijd het vooral hadden over rendementsdenken en de cultuur waarin men zich verloren had in het denken in lijstjes en hele slechte indicatoren voor kwaliteit. Dat doen we eigenlijk nog steeds ook in het Open Science programma waar ik dan in werk. De vraag en de roep om meer geld, die is mij zeker ook niet onbekend. Ook 4 jaar lang over geschreven als hoofdredacteur van Science Guide. Ik denk zeker niet dat je moet pleiten voor minder geld. Ik denk ook dat er zeker op bepaalde onderdelen meer geld bij moet. Maar daar heb ik het eigenlijk vooral over onderwijs. Dat is een beetje mijn korte analyse van al die dingen die ik voorbij heb zien komen. Maar universiteiten en ook de medewerkers aan de universiteiten moeten ook goed naar zichzelf kijken. En dat is eigenlijk ook wat hij zegt. Van nou ja, wanneer komt nou een keer waar die staking? Wanneer komt nou een keer dat moment dat zeggen mensen, ik heb hier gewoon geen zin meer in? En dat was aan het begin van die maagdenhuisbezetting heel eventjes ter sprake kwam dat. Van nou, wat moeten we nu doen? En ik was toen een van de mensen die zei, nou ja, ga eens op je eigen afdeling vragen waar in godsnaam dat geld blijft en waarom jij er niet over mee mag praten en waarom het hier zo georganiseerd is als het is georganiseerd en waarom iemand die een beurs krijgt van de NWO kan zeggen, nou, ik doe dus nu geen onderwijs meer en dat soort vragen. En het is vrij snel verworden in een klacht in de richting van Den Haag, die ik ook begrijp. En dat rapport van afgelopen week, dat is ook echt stuitend om te lezen. Maar er zit ook wel een stuk in om het gewoon binnen je eigen omgeving op te lossen, dit soort problemen. En het lef te hebben om dat aan te kaarten. En dat is heel moeilijk in dit systeem waarin jouw carrière afhangt van de mensen met wie je samenwerkt.
En ja, ik denk dat een beetje normen terecht.
Ja, nou dat is een beetje de val, zeg maar, het dilemma waar je in zit.
Ik ben nog wel benieuwd, Sico, voor één aspect. Dus wat ik zelf heb gemerkt, bijvoorbeeld, ik heb dat boek, dat kritiek op mijn eigen proefschrift, die heb ik gewoon online gegooid.
Ja.
En inderdaad, iedereen die kan dat lezen. Maar ik vind dat zelf niet per se een vooruitgang. Democratisch, zeg maar, ik vind niet een vooruitgang in wetenschap per se als alles maar gewoon online wordt gegooid. Mm-hmm. Want ik vind zelf de selectiefunctie, dat je bepaalt van, ik vind dat het minder moet gaan naar, wordt een artikel geaccepteerd of geweigerd? En meer moet gaan naar, wordt het aanbevolen?
Ja.
Of niet. Of niet aanbevolen. En dat we dat vervolgens kunnen zien hoe die procedure is gegaan. En dat mis ik soms een beetje nog bij de open science beweging. Wat ik zie van, ja, gooi het maar allemaal op het internet. Dan is het in ieder geval beschikbaar. Dus dat lijkt democratisch. Maar als je die hele belangrijke functie van wetenschappers niet centraal stelt. Om ook te bepalen welke artikelen zijn nu urgent en moeten meer podium krijgen. Hoe moeten we dat dan aanpakken?
Nou, die curatiefunctie. Hè, van, ja, je bent er wel degelijk natuurlijk om van elkaars werk te kijken. Van, heeft dit een bijdrage geleverd aan mijn vakgebied? Ik zie zelf, zeg maar, in onze projecten rond open access bijvoorbeeld en data is ook dit nu ook de tweede golf. Dat we zeggen dat gepubliceerd of niet gepubliceerd is niet zo relevant. Een preprint online zetten en daar de commentaren oplezen van anderen en dat als een geheel te zien is op een website en op een platform, dat is eigenlijk veel informatiever. Dus wij zoeken naar manieren om mensen te stimuleren om dat te doen. En dat betekent dus bijvoorbeeld dat je voor een proefschrift niet meer de eis hebt van aantal gepubliceerde artikelen, maar bijvoorbeeld artikelen die bepaalde discussies hebben losgemaakt. En dat kan een commissie best bepalen van een promovendus. Ja. Dus ja, ik ben het heel erg met je eens. Het is zeker een tweede stap in deze ontwikkeling.
Ja, en met die consensus en de eindtune.
Consensus aan het eind?
Consensus aan het eind. Nee. En de eindtune op de achtergrond. Dat betekent dat de uitzending er alweer op zit. We hadden het vandaag over academische cultuur en open science. En daarvoor zat ik aan tafel met Victor Hoornweg en Sikko de Knecht. Mocht je hier nou meer over weten, kijk naar de podcast Guide to Open Science. Maar hou ook Victor in de gaten, want er komt nog een populair wetenschappelijk boek aan, begreep ik. En jouw boek Science Under Submission is, zoals je net al zei, publiekelijk toegankelijk op internet. We luisterden ook naar een column van Teun Dominicus. En de techniek werd vandaag door mijn collega Marielle Doedens. De uitzending van vandaag is later terug te luisteren op onze website radioswammerdam.nl. En komt als podcast op onder andere SoundCloud, iTunes en Spotify. Wil je reageren op deze uitzending? Dat kan. Op Facebook, Twitter en Instagram, @radioswammerdam. Maar ook door een mailtje te sturen naar redactie@radioswammerdam.nl. Zoals ik al zei, dit is de allerlaatste uitzending van dit seizoen. Maar niet getreurd, alle uitzendingen staan online en kan je deze zomer lekker terugluisteren. Genoeg te doen dus. We zijn in september gewoon weer terug, dus hou onze social media vooral in de gaten daarvoor. Ik ben Tanne van der Wal en u luistert naar Radio Swammerdam. Bedankt voor het luisteren en een fijne zomer.